alle voorschriften uit het Oude Testament, alle verhalen uit het Oude Testament. En Saulus was iemand die heel fanatiek was, zeker naar volgelingen van Jezus toe. Zijn leven stond in het teken van het uitroeien van iedereen die de naam van de Heer Jezus beleed. Hij was vol trots op wat hij geleerd had, vol trots op zijn werk, vol trots op dat hij rondging om de naam van Jezus en iedere volgeling van Jezus het leven moeilijk te maken. En hem ook die naam van Jezus zeg maar te laten verdwijnen van de aardbodem uit het Joodse volk. In Handelingen 9 vers 1 staat dat hij rondtrok, briesende en dreiging van moord. En zo ging hij ook triomfantelijk naar Damascus om daar de volgelingen van Jezus gevangen te nemen en de mond te snoeren. Maar het was de Heer Jezus zelf die een eind maakte aan die triomftocht. Hij pakt nu. Moet jij maar even klikken.
Misschien even aan en uitzetten.
Nou, doe jij maar.
Ja?
Ja. Hij was getroffen door dat de Heer Jezus aan hem verscheen. De Heer Jezus die hem in een verschijning naar hem kwam en die hem op de grond wierp. Geschrokken, bang, angstig. Maar tegelijkertijd opende de Heer Jezus zijn ogen voor de genade. Genade waarvan we gelezen hebben in Psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig. En God was geduldig voor Saulus. Saulus die de Heer Jezus wilde, de naam van de Heer Jezus wilde, tot stil wilde brengen. God was geduldig voor Saulus en die besefte dat. En dan onderging Saulus een diepgaande verandering in zijn leven. Hij werd van een vervolger, werd hij een verkondiger. En hij droeg het enthousiasme van het evangelie, van genade, breed uit. En uiteindelijk belandde hij door de verkondiging van het evangelie in de gevangenis. In de gevangenis van Rome. En de vervolger werd een vervolgde. En in de gevangenis van Rome heeft hij verschillende brieven geschreven. Onder andere de brief aan de gemeente van Colosse, waar we samen in de Bijbelstudie, maar ook vanmorgen bij stil willen staan. Mijn gedeelte eruit. En die brief aan de gemeente van Colosse was een brief aan een gemeente die hij niet kende. Althans niet uit fysiek kende waarschijnlijk. Maar die hij kende uit het getuigenis van Epaphras. We willen samen een stukje lezen uit die brief aan de gemeente van Colosse. En in hoofdstuk 1 vers 5 tot en met vers 5 tot en met 8. Om het hele context mee te wezen, lees ik vanaf vers 1 en dan lezen we tot en met vers 8. Colossenzen 1, vers 5 tot en met 8. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders en zusters in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. En dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen, zo hebt u ook het geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons uw liefde in de geest bekendgemaakt. Ook graag met jullie bidden voordat we dit stukje gaan overdenken. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw woord dat door alle eeuwen heen bewaard is gebleven. En voor uw woord dat betrouwbaar is. Dank u wel dat we uw woord kunnen lezen. in onze eigen taal. Heer Jezus, ik wil u bidden, wilt u door uw Heilige Geest het woord van u levend maken in ons hart. Dat geen dode letters blijven op papier, weet feitjes. Maar dat het ons hart tot verandering zal brengen. Heer, wilt u door uw geest mij raken door uw woord? Wilt u door uw geest ons allemaal raken door uw woord? Zodat we geraakt door u verder door het leven mogen gaan. Wilt u tot ons spreken, Heer? In Jezus' naam. Amen. Paulus gebruikt hier een drietal typeringen om de boodschap die hij brengt in de naam van de Heer Jezus Christus bekend te maken. Kun jij misschien bedenken welke drie typeringen je hier tegenkomt? Je mag iets zeggen. Vers 5 tot en met 8.
Hoop die weggelegd is in de hemel.
Ja, dat is het gevolg, maar de typering voor zijn boodschap. Woord van de waarheid. Een ander begrip wat hij gebruikt voor het woord van de waarheid.
Evangelie.
En de derde. Welke boodschap hebben zij ontvangen? Genade van God in waarheid. Drie typeringen waarmee Paulus eigenlijk weer wil geven wat de inhoud van zijn boodschap is. En dat is typisch Paulus, dat hij twee of drie verschillende begrippen gebruikt, uitdrukkingen gebruikt, voor hetzelfde wat hij bedoelt. Dat hij eigenlijk op drie verschillende manieren of twee verschillende manieren hetzelfde zegt. En Paulus doet dat bewust, omdat Paulus daarmee een schildering wil maken van wat de inhoud is van de boodschap die hij brengt. Je moet denken aan allerlei kleuren nu, of een beetje een maandje terug in het bos. Allerlei kleuren van verkleurde bladeren, die maken dat het bos schittert. Of zoals in het voorjaar, als je al dat groen ziet ontspruiten. En als je goed kijkt, zie je nergens hetzelfde groen. Maar door het totale plaatje van allerlei verschillende kleuren groen, wordt het een indrukwekkend beeld. En dat is wat Paulus in feite ook wil. Hij wil ons onder de indruk brengen van de rijkdom van de boodschap die hij heeft. En dat doet hij door verschillende begrippen te gebruiken. Zodat het palet aan kleuren, palet aan begrippen, ons onder de indruk brengt van de rijkdom van Gods spreken. Iedere typering die hij gebruikt, ook in dit gedeelte, legt een ander accent. En maakt ons bewust van wat het woord wil doen, wat de boodschap wil doen. En ook wat de boodschap is. Drie typeringen heb ik gezegd. Ga het nog even een keer proberen. Nee, je doet het niet, dus jij mag meedoen. De eerste mag je laten zien, de eerstvolgende. De eerste typering komen we tegen, we hebben het al gezegd, in vers, hoofdstuk 2, vers 5b. Het woord van de waarheid. De boodschap die hij heeft is het woord van de waarheid. Een waarheid. Dat is eigenlijk een begrip met twee kanten. Waarheid is aan één kant dat het betrouwbaar is. Dat je erop aan kan. Dat het betrouwbaar is. Dat je weet wat er gezegd wordt, zal ook uitgevoerd worden. Dus waarheid betekent dat het woord betrouwbaar is. Dat je erop aan kan. En tegelijkertijd is het ook, waarheid betekent ook dat het in overeenstemming is met de werkelijkheid. Dat is de andere kant van het begrip waarheid. Het is zoals het staat. Als ik zeg, er staan hier 5 kisten op een rijtje, dan is dat waarheid. Want het komt overeen met de werkelijkheid. Er staan 5 kisten op een rijtje. Dat is de andere kant van het begrip waarheid. Het is geen fake news. Het is geen nepnieuws, maar het is werkelijkheid. En dat is goed om dat te beseffen, dat het woord van God, dat de boodschap die vanuit de Bijbel tot ons komt, van de boodschap die Paulus wil brengen, is woord van de waarheid. Het is betrouwbaar en tegelijkertijd geeft het weer de werkelijkheid. Als God spreekt, wordt duidelijk wie God is. Als God spreekt, wordt duidelijk dat alles is ontstaan door hem. En als God spreekt, wordt duidelijk dat het doel van alles wat bestaat is voor hem. En tegelijkertijd maakt dat spreken van God duidelijk wie jij bent, wie ik ben. Hij ontmaskert onze motieven, hij ontmaskert onze drijfveren, hij benoemt onze noden en hij maakt duidelijk waarin we kwetsbaar zijn. Als je het mensbeeld ziet van de Bijbel, dan is dat de werkelijkheid zoals jij en ik zijn. En wat de Bijbel getuigt, is de werkelijkheid over wie God is. En waarom God alles gemaakt heeft. Het woord van de waarheid. Het is de werkelijkheid. En daarom is het woord ook als een spiegel voor ons. Waarin we kunnen zien wie wij zijn. Waarin we ook kunnen zien wie de Heere God is. En tegelijkertijd is dat woord betrouwbaar. Betrouwbaar in de zin dat wat het woord belooft, wat God in zijn woord belooft, dat het ook in vervulling zal gaan. Dat dat de realiteit zal worden. Dat is het eerste begrip. Het eerste typering die Paulus geeft, is het woord van de waarheid. De tweede typering waar ik even bij stil wil staan, vinden we eigenlijk in dezelfde zin. Hiervan heb u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dus het woord van de waarheid is één typering. En hij zegt namelijk van het evangelie dat het evangelie is het woord van de waarheid. Het evangelie, dat begrip zelf, betekent goed nieuws. Blijde boodschap. En voor heel veel Romeinen in die tijd was het een bekend woord. Was het een bekend begrip. Als er een nieuwe keizer kwam, was dat evangelie. Er kwam een nieuwe heerser en dat was een goede boodschap, dat was een blijde boodschap. Er braken nieuwe tijden aan. Als er overwinningen waren geboekt in de oorlogen en de herauten kwamen terug, dan brachten zij evangelie. Goede tijdingen, goede boodschap. De overwinning is behaald, we zijn verlost van onze vijanden. Maar ook voor de Joden is dat een bekend begrip. Niet alleen voor Romeinen, en dat vind ik zo mooi, dat begrip evangelie al weergeeft wie God wil bereiken. God wil de heidenen bereiken, die dat begrip kenden, maar God wil ook de Joden bereiken. Ook zij herkennen dat begrip evangelie. Goede boodschap, goed nieuws. Lees maar even mee in Jesaja 52, vers 7. Ik kan hem laten zien. Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goed, die heil laat horen. En tot 2-3 keer toe vind je hier het begrip goed en tot 2 keer toe het begrip goede boodschap. Een profetie over wat komen gaat in Jesaja. En daarin laat God zien dat er een boodschap van heil zal komen, een boodschap van redding, een boodschap van shalom, die vrede laat horen. Shalom. En shalom is een begrip wat eigenlijk alles omvat. Shalom omvat niet alleen vrede in fysieke zin tussen twee landen, maar shalom betekent eigenlijk iets zoals wij dat woord welzijn kennen. Dat je in heel je bestaan goed bevindt, dat het goed is. Dat is goed nieuws. Goed nieuws waar de Joden op zaten te wachten. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goed die heil laat horen. En dan zie je dat die goede boodschap direct verbonden is met heil, met redding, met vrede. De boodschap die God heeft voor het volk, de boodschap die God heeft voor de mensheid, is een woord van waarheid. Het legt bloot wie wij zijn, het laat zien wie God is. Tegelijkertijd is dat de boodschap die God heeft voor de mensheid, is evangelie. Het is goed nieuws. Want in datgene wat God laat zien van over wie wij zijn en wie God is, klinkt zijn genade door. Brengt hij redding. Brengt hij uitkomst. En dan zijn we gelijk bij de derde typering die Paulus hier in dit gedeelte naar voren brengt. Ik lees verder in vers 6. Dit, en dat dit dat slaat dan op het evangelie, of op het woord van de waarheid. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in heel de wereld. Mooi hè, hoe het er staat. Dat woord is naar u toegekomen. En dat is wat Paulus deed. Hij bracht het woord, hij bracht het evangelie naar mensen toe. En daar kom ik straks nog wel even op terug. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het, dat is het evangelie, het woord van de waarheid, gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. En dan komen we uit bij die derde typering. Het woord van de waarheid, het evangelie, is genade van God in waarheid. Dus Gods boodschap is niet alleen waarheid, werkelijkheid en betrouwbaarheid. Gods woord, Gods boodschap is niet zomaar blijde boodschap. Maar het is Gods goede nieuws, omdat het genade van God openbaart. Het openbaart de genade van God. Dat is de rijkdom van Gods boodschap. Dat is het goede nieuws wat verkondigd mag worden. De genade van God voor de mensheid. En die genade die wordt ook verder uitgewerkt in de Colossenzenbrief. Daar zullen we op de Bijbelstudie nog wel wat verder op ingaan. Maar ik wil een paar dingen noemen. Die genade die komt tot uitdrukking in vers 14 van hoofdstuk 1. In de vergeving van zonde. Dat is de kern van de genade die God ons geeft. Vergeving van zonde. En die vergeving van zonde, daar brengt in hoofdstuk 1 vers 20 verzoening. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoening zou. Die genade van God, die vergeving van zonde, brengt verzoening tussen God en mensen. En daardoor, hoofdstuk 1 vers 13, mogen we deel hebben aan het rijk van zijn zoon. Van de zoon van zijn liefde. Mogen we deel hebben aan Gods rijk. Mogen we uitzien, zoals vers 12 dat zegt, naar de erfenis van de heiligen in het licht. Zijn in Gods eeuwigheid. Dat is Gods genade. Dat is allemaal bewerkt. En dat ontvangen wij allemaal door de Heer Jezus Christus. Kom ik even terug op dat zinnetje. Dit is naar u toegekomen. Die waarheid van God. Die goede boodschap. De genade van God in waarheid. Het is tot ons gekomen. Niet alleen als boodschap. Maar ook fysiek in Jezus Christus. Hij die leefde in de heerlijkheid van God. Die was in Gods nabijheid. Die door tienduizenden engelen werd aanbeden en geëerd. Hij is uit de hemel gekomen. Om de kloof tussen mensen en God te overbruggen. Hij is vlees geworden. En dat is indrukwekkend wat er is gebeurd. Dat is bijzonder. Dat Jezus dat heeft gedaan. Hij die in eeuwigheid leeft, is beperkt geworden. Hij die in heerlijkheid overal tegelijk kon zijn, alomtegenwoordig is. Hij is beperkt geworden tot zijn, wat hij op dat moment in zijn fysieke lichaam was. Hij die onkwetsbaar was in de hemel. Hij is kwetsbaar geworden. Hij liet zich vernederen. Hij liet zich pijnigen. Hij liet zich martelen. Hij liet zich naar het kruis brengen. Om de kloof tussen God en mensen, de kloof tussen jou en mijn leven en God, te overbruggen. Daarvoor gaf hij zijn bloed. Christus, die alles wat hij heeft, met zijn volgelingen wil en zal delen. En dat is zo bijzonder, die ruil die tot stand is gekomen. Hij is tot ons gekomen. Hij is vlees geworden, zodat wij zullen kunnen delen in zijn heerlijkheid, in zijn eeuwigheid. Vergeet die kern van het evangelie nooit. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, door het evangelie, door de genade van God in waarheid. Dat woord van de waarheid, dat evangelie, die genade van God in waarheid is zo krachtig dat het levens verandert. Lees maar even mee in vers 6. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht zoals ook onder u. Er staat niet het zal vrucht dragen. Of op langere termijn zal het misschien vrucht dragen. Maar het staat het draagt vrucht. Daar waar het evangelie in harten landt, daar waar Gods woord, Gods genade in harten landt, daar waar het woord van de waarheid in harten landt, draagt het vrucht. Is het krachtig. Dat evangelie is krachtig dat het levens verandert. Zoals ook onder u. Schrijft Paulus naar de gemeente van Colosse. Het landen van de evangelie in de harten van de gemeenteleden van Colosse heeft een verandering in hun leven gebracht. En ik wil even inzoomen op die levensverandering aan de hand van het leven van Epaphras. Zo hebt u het ook geleerd, en dat is, wil eigenlijk zeggen dat Epaphras degene was die het evangelie heeft gebracht in Colosse. Onze geliefde mededienstknecht die voor u een trouwdienaar van Christus is. Een paar typeringen geeft Paulus hier van de verandering in het leven van Epaphras. Dat woord van de waarheid, dat evangelie, de genade van Gods waarheid, heeft vrucht gedragen in zijn leven. Hij is zelf onder de indruk gekomen door Gods geest van het evangelie, maar dat heeft hem ook veranderd. Dat heeft hem gemaakt, en Paulus typeert hem hier als een dienaar, van Christus. Een dienstknecht van Christus. En letterlijk slaat daar het begrip doulos, het begrip slaaf. Hij is geworden tot een slaaf van Christus. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als je aan een slaaf denkt, dan denk je aan vernedering, aan rechteloosheid, aan mishandeling. Die associatie maken wij snel. Maar ik denk dat Paulus door dit woord te gebruiken niet die associatie maakt. Doordat je bij Christus bent, dat je dan gelijk vernedering, rechteloosheid en mishandeling je deel zal zijn. Het kan een gevolg zijn, maar hij bedoelt ten diepste met het begrip doelloos, bedoelt hij op de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Epaphras aan Christus. Een slaaf zet niet zichzelf in de picture, maar die zet zijn meester in de picture. Die doet alles om zijn meester in de schijnwerpers te zetten. Die zorgt ervoor dat alle ogen zijn gericht op zijn meester. En dat zie je ook in het leven van Epaphras. Hij is een leven gaan leiden waarin niet de focus op hemzelf komt te liggen. Maar de focus komt te liggen op de Heer Jezus. Dat zie je ook in het leven van Paulus en Timotheus. Zij hebben hun leven zo ingericht dat de aandacht niet naar hun getrokken wordt. Maar dat door hun leven de aandacht naar Jezus getrokken wordt. En Paulus laat ook zien hoe dat evangelie, dat woord van genade, dat woord van de waarheid, een houding in het leven heeft gebracht van Epaphras die in feite haak staat op alle ikgerichtheid in het leven. Hij is geworden een mededienstknecht. Hij is geworden een dienaar. En het woord diakonos wordt daar gebruikt. Hij wil dienen. Hij heeft zich toegelegd op dienen. Door een diakonos, een dienaar te willen zijn. Iemand die iets voor de ander wil doen. Die zich inzet voor de ander. En ja, in de eerste plaats zich inzet voor Christus. Maar die inzet voor Christus wordt zichtbaar in de inzet, in het dienen van mensen. Dus die verandering van de Heilige Geest, de verandering van het evangelie, het woord van het evangelie, het woord van de waarheid, het woord van de genade van God, heeft een verandering in zijn leven gebracht dat hij dienstbaar wil zijn aan de mensen om zich heen. Maar het dienen van Christus wordt zichtbaar in het dienen van mensen. Dat zijn geen twee lijnen, maar dat zijn lijnen die in elkaars verlengde liggen. Kijk maar even mee naar Matteüs 22, vers 37 tot 38. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En let op wat de Heer Jezus dan zegt. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Laat je nooit verleiden door die twee dingen uit elkaar te trekken. Het dienen van Jezus, het dienen van God, het van harte liefhebben van God. Uit zich in je naaste liefhebben als jezelf. Het tweede hieraan gelijk. Ze staan niet tegenover elkaar, ze staan niet achter elkaar. Ze staan als het ware naast elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Laat je ook niet verleiden tot de gedachte dat als ik de ander dien, dien ik God. Ze horen samen. God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. En deze Epaphras is daarin trouw. Hij is trouw in het dienen van anderen, in het dienen van Christus. En dat woordje trouw geeft aan dat het niet gaat om de hoeveelheid. Maar dat woordje trouw geeft aan dat het gaat om continuïteit. Om volhouden, om betrouwbaar te zijn. In dat woordje trouw zit ook het begrip betrouwbaar. Dat mensen op je aankunnen. Het gaat om de kwaliteit. En Epaphras is een trouwe dienaar van Christus. Een mededienstknecht van Paulus en Timotheus. Hij is trouw in het dienen. En we hebben vaak de neiging om maar veel te doen. Maar het is veel belangrijker om trouw te zijn. Trouw zijn in de kleine dingen. Trouw zijn in het bezoeken van mensen die niet meer kunnen komen, maar bezoek nodig hebben. Ik zeg vaak ook tegen mezelf van ik kan beter één keer in de twee maanden trouw gaan. Naar iemand die bejaard is of ziek zijn. Of dan 5 keer in de week. Maar als ik elke maand of elke 2 maanden trouw dat bezoek breng, heeft iedere 2 maanden, wordt iemands leven een stukje verblijd. doordat je hem aandacht of haar aandacht geeft. Wees trouw in de dingen. Maar dat geldt ook in het dienen in de gemeente. Het gaat niet om de hoeveelheid taken die je doet. Maar het gaat erom dat je trouw bent in wat je doet. En dat begrip trouw in combinatie met dienen kom je continu tegen. Trouw zijn in wat je doet. Het evangelie is krachtig. Het evangelie heeft een sterke uitwerking. Paulus typeert hier het woord, de boodschap van God, als het woord van de waarheid. Het geeft de werkelijkheid weer en het is betrouwbaar. En vervolgens typeert hij het als het evangelie. Het is goed nieuws. Het is een blijde boodschap. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen. En tenslotte typeert hij het als de genade van God in waarheid. En vervolgens laat hij in deze vier versen zien dat het woord van de waarheid, dat evangelie, de genade van God, een krachtige uitwerking heeft in het leven van mensen. In vers 8 vat hij dit samen. Hij heeft ons, Epaphras heeft ons ook, uw liefde in de geest bekendgemaakt. Het heeft krachtige uitwerking doordat liefde is gaan heersen in de gemeente van Colosse. Het heeft een krachtige uitwerking, en dat zie je ook in het leven van Epaphras. Hij is een gehoorzaam geworden aan Christus. En vanuit die gehoorzaamheid is hij een dienaar geworden. Een dienaar om trouw en in afhankelijkheid dat evangelie, dat woord van genade, dat woord van de waarheid uit te dragen. Ik wil je oproepen om je ook maar de komende weken te verwonderen over het evangelie. Te verwonderen over de waarheid van God. Te verwonderen over de genade van God. Die voor ons tastbaar zichtbaar is geworden in de Heer Jezus Christus. Een genade die krachtig wil werken, ook in jouw leven. Het evangelie dat krachtig mensen verandert en tot een andere levensstijl brengt. Het evangelie dat je ikgerichtheid omzet in dienstbetoon. En de sleutel daarvoor is verwondering over dat evangelie. Ik wil je aanmoedigen om dat evangelie te omarmen. Om je toe te vertrouwen aan Gods genade. En vervolgens je toe te wijden aan dat evangelie. Dien met dat evangelie, maar dien met dat woord van genade. Dien met die genade van Gods waarheid. Dien je buren. Dien je familie. Dien de mensen om je heen. Dan mag je de laatste zien. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Laten we zo samen op pad gaan. En ook in deze tijd waar mensen ontvankelijk zijn voor verwondering. Zo rond de kerstperiode. En zich ook wel verwonderen rondom de kribben. Maar laten we vooral ons hen meenemen in de verwondering over het evangelie zelf. Dat het Gods genade is die naar ons toe komt. Amen.